Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen. Het is een historische aflevering gaat dit worden, want voor het eerst gaan we met een oudspeler twee afleveringen opnemen. Dit stel ik bij de opname van de eerste aflevering vast, aangezien ik de afgelopen dagen erin verdiept heb in de carrière van deze speler. En ik dacht, nou, als ze dit in een uurtje willen proppen, dan wordt het heel erg proppen. Toen dacht ik, laten we er gewoon twee van maken. Dus zometeen kan je gaan luisteren naar de gasten van deze week en ook dus van volgende week. En voordat ik dat doe, voordat we eraan gaan beginnen, wil ik je even wijzen op onze toch wel nieuwste podcast, de Core Podcast. Drie profvoetballers die samen een podcast opnemen, de Core Podcast. Thomas Verhaar, Maarten de Fokkert en Bart Vriends. Elke week maken zij een podcast. Ik zeg, check die podcast, luister hem en vind je hem tof? Laat een recensie achter, abonneer je. En dan gaan wij snel beginnen met de eerste aflevering van Podcasten bij Peetsen met Gerald Sibon. Ja, goedemiddag. Het is heel mooi. Ik stuurde jou gisteren voor mij. Nou, het is al een tijdje geleden dat ik jou een berichtje stuurde dat we wilden doen. Maar toen hebben we vandaag even contact gehad dat ik zei, misschien worden het wel twee afleveringen. En net voor de opname zei je, nou, dan ga ik er maar even lekker bij liggen.
Ja, dan ga ik er even rustig voor liggen inderdaad.
Ja. Ja, podcast heb je voor mij nog niet zoveel gedaan. Je hebt natuurlijk wel door die carrière heen heel veel interviews gegeven. Dat sowieso. Voordat we helemaal gaan terugblingen, hè, waar het ooit begon, hè, in Emmen, in de jeugd, bij Dalen en zo. Was je eigenlijk een fan? Had je een goede relatie met de media?
Ja, ik had een hele goede relatie met de media. Dat komt natuurlijk zelf, omdat ik zelf wekelijks een soort column had in een sportblad.
Ja, Sportweek was dat toch?
Sportweek, ja. En dat heette Sibon Ziet. En daar kwamen dan wekelijks een aantal dingen voor die ik opmerkelijk vond. Of juist helemaal niet opmerkelijk. Het ging eigenlijk heel vaak helemaal nergens over. Maar dan merk je wel dat je een soort vinger in de pap hebt bij media, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ik had altijd en mijn eigen rubriekje om ook nog een keer weer terug te slaan als het nodig was. Snap je wat ik bedoel? Dus ik werd altijd wel, nou ja, de media waren nooit tegen mij of zo. Ook niet dat ik het daarna gemaakt heb of zo. Maar er waren zelden slechte recensies. Ja, of ik moest gewoon slecht gespeeld hebben. Dat is inherent aan het vak.
Ja. En we gaan het straks daar ook uitgebreid hebben over je journalistieke carrière tijdens je voetbalcarrière. Wat natuurlijk vrij zeldzaam is in de tijd waarin we leven. Maar ik heb best wel veel mensen over je gesproken. Ik heb best wel veel van je gelezen. Ben je het eigenlijk eens met het beeld wat er ontstaan is over jou? Dat je eigenlijk toch wel een buitenbeentje bent geweest in de voetbalwereld?
Kijk, heb ik het zelf nooit gezien. Ook niet echt zo ervaren. Ik was wel erg met mezelf bezig, maar ik denk dat iedereen dat is die voetbal. Maar ik heb mezelf niet als zodanig gezien. Ik wist wel dat ik in ieder geval met die column die ik had wel uniek was, maar zo heb ik mezelf nooit zo gezien, zeg maar.
Nee, maar je kan je wel voorstellen dat mensen zo dat zagen, of niet?
Op dat moment niet. Nu jij het zegt, is het natuurlijk wel zo. Ik was me er wel van bewust hoor, dat ik het had. En dat het ook wel mij op de een of andere manier wel machtig of sterker maakte. Dat weet ik niet. Maar kijk, het was natuurlijk, het begon allemaal dat ik in Engeland zat. En ja, dan zit je, nu niet meer. Maar toen zat het nog best wel ver weg. Want er was er weinig internet en weinig Twitter en weet ik veel wat. Dus dan zit je gewoon ver weg en dan hou je nog een beetje de mensen zo op de hoogte, et cetera. Dus eigenlijk was je meer een soort columnist vanuit een ver land. Of nou ja, in dit geval Engeland.
Ja, alleen dan als voetballer.
Ja, ja.
Ja. Nee, maar dat snap je toch wel. Daar gaan we het ook wel later over. Wat ik wel interessant vind, je bent voor mij geboren in Emmen. Je bent nu sinds kort 46 geworden. Wat voor jeugd had je eigenlijk? Want ik las al dat je voor mij op je 15e voor mij ging je naar Groningen. Ja. Maar daarvoor, uit wat voor een gezin kom je eigenlijk?
Nou, uit een warm nest, zoals ze dat noemen. Ik had mijn twee ouders leven gelukkig allebei nog. Zijn ze ook gelukkig nog bij elkaar. Die zijn bijna 50 jaar getrouwd. Aan het eind van het jaar, als het goed is, als ze dat allemaal halen. In deze coronatijden, je weet het nooit.
Ja.
Ik heb twee broers, een oudere broer. Die is 48, ja. En een tweelingbroer. En die is ook 46. En we hebben het altijd wel goed gehad. Nou ja, mijn twee broers kennen natuurlijk altijd voetballen. En dat hebben we ook altijd gedaan vroeger.
Ja.
Opleiding, ja, gewoon een beetje doorgefietst. Niet heel veel bijzonders gedaan. VWO aanvankelijk gestart en dan een beetje teruggevloeid naar de HAVO. En vooral veel voetballen. De rest was allemaal maar bijzaken.
Ja, dus gewoon eigenlijk wel naar school en dan buiten voor tijdens en na school gewoon voetballen. Zeg maar tweelingbroer, evenveel talent als jij of niet?
Nee.
Okay.
Ja, helaas. Hij kon wel goed voetballen hoor. Hij heeft ook nog wel hoofdklasse amateurs gespeeld. En is nog wel op proef geweest bij VVV in Venlo. Waar ik begon, of ja, waar ik niet begonnen ben, maar waar ik ook nog gespeeld heb. Dat was net iets te veel voor hem. Fysiek was het ook wat te machtig voor hem. Helaas.
Maar hoe is dat dan als je een tweelingbroer hebt, dan ben jij degene die dan meer voetbaltalent heeft dan de ander. Levert dat ooit frictie op tussen beiden? Of jaloezie?
Ja, niet van mij naar hem.
Nee, van jou naar hem niet, denk ik. Nee,
kijk, wij waren twee eigen, of we zijn twee eigen. We zijn in een dorpje opgegroeid, Dalen. Nou, dat was net groot genoeg voordat je twee eerste klassen had, twee tweede klassen, twee derde klassen, lagere school, et cetera. Dus mijn broertje zat altijd in een andere klas. Wij hebben nooit samen bij elkaar in de klas gezeten. Dus we hebben echt allebei ons eigen pad belopen, zeg maar. Thuis waren we samen, maar buiten huis waren we zelden samen. Ja, wel op het voetbalveld wel. En we konden ook wel oké met elkaar, maar dit was niet, het zijn niet de tweelingen, twee handen op één buik, of hoe noemen ze dat, vier handen op één buik.
En met de oude broer was dat wel zo? Of ook gewoon meer, een goede broerrelatie, maar niet meer dan
ja,
dat?
Ja, nou ja, kijk, later, omdat je iets getalenteerder was, ging je ook al snel wat hoger spelen, of een leeftijdscategorie, en dan kwam ik dus bij mijn broer in. Dus ik zat meer bij met mijn oudere broer dan met mijn tweelingbroertje.
Ja.
Dat is ook een paar jaren zo geweest. We hebben nu goed contact. Zij wonen in Coevorde allebei. Dat is een stad in Drenthe. En dat is een klein uurtje rijden. Inmiddels is het al een uur met die 100 kilometer. Ja, dat viel wel tegen.
Ben je dan ook iemand die daar netjes aan houdt? Aan de regels?
Ja. Nee, ik hou me er wel aan. Ja, wel niet. Ik bedoel, nu zeker. Je hebt de tijd over. Ja, ik hou me daar wel aan. Ik vroeg me dan wel of het ook in het weekend gold, weet je wel. Of het na 7 uur mag je harder rijden. Dat is echt nog genoeg. Dat je graag harder wil rijden. Maar ze wonen daar allebei. We hebben goed contact. En ja, het gaat zoals het gaat. Zij hebben hun eigen leven en ik heb ook mijn leven. En, ja, we hebben wat contact van nu en dan.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment jij bent dan degene van de drie die het talent heeft, het voetbaltalent heeft, hè, los van alle andere talenten die mensen kunnen hebben. Maar je hebt het voetbaltalent, en zeker als je zeg maar alle drie graag van voetbal houdt, ja, dat je toch misschien een andere rol krijgt binnen het gezin met z'n vijven.
Ja, nee, dat kreeg ik zeker wel. Ik werd wel wat voorgetrokken hoor, door mijn ouders.
Had je dat ook door op dat moment?
Ja, daar maakte ik ook wel misbruik van. Maar niet dat het heel erg is, maar wel, weet je, ik keek wel mijn broers zo aan van, ja jongens, doen jullie dat maar even, weet je wel. Ik hoefde het allemaal niet. Ik werd wel wat verwend. Maar goed, ik ging dan op mijn 15e naar het internaat in Essen Groningen.
Ja.
En dan kwam ik in het weekend thuis en dan werd ik in het weekend wel in de water gelegd. Dan moesten mijn broers, die moesten bij wijze van spreken de afwas doen en ik niet, of weet je wel, dat soort dingen.
Laten we het zo zeggen, licht misbruik gemaakt van de situatie. Want je gaat dan op je 15e voor mij naar Groningen. Nou, dat ligt niet om de hoek, hè, bij Dalen.
Dat was... Ja, anderhalf uur met openbaar vervoer en een uurtje met een klein uurtje.
En waar was het jeugdinternaat toen?
Dat stond op het Oosterpark, naast het stadion. Oosterparkstadion was toen nog. Op de Zaagmuldersweg.
Ja,
zaten we daar met nog een stuk of 7, 8 jongens.
Oké. Okay.
Was wel leuk hoor. Het was het uiteindelijk niet voor mij op dat moment. Maar ik vond het wel, in het internaat, dat was wel leuk met al die gasten.
Zijn er nog jongens doorgebroken uit het internaat of niet?
Poef, die nog wel betaald voetbal hebben gespeeld, dat is Bert Schuurman.
Ja, zeker. Ook spits.
Ja. Verder uit die lichting niet, geloof ik.
Ik zit even te denken, maar wanneer zat jij in het internaat daar?
1989 was ik.
Ja. Want ik zit er voor mij, ik heb in 2001 in het jeugdinternaat gezeten van Groningen. Maar voor mij is het jaar na mij gesloten.
Omdat zat jij ook in het Oosterpark?
Ja, okay, ja maar ja, met, ik weet niet of jij die toen ook hebt gehad. Gea en Vijfschaft?
Ik had de broer van Theo Huizinga en... ik had een van die broers, er liepen geloof ik 3 of 4 broers rond daar. Ja. Minko, maar ik had een van die familie Huizinga's.
Oké, heel grappig.
Ja.
Maar uiteindelijk wordt het hem niet, hè, bij de FC. Waarom liet dat niet?
Nou, ik was jong ten eerste. Ik was een B-junior in de A-junioren.
Ja.
Mijn schoolresultaten die waren heel erg slecht.
Maar hoe kwam dat? Ging je niet naar school of interesseerde je niet?
Ik ging ook niet. Ja, beide.
Oké. Okay.
En ik had toegezegd dat ik daar kwam spelen. En vlak voordat het begon allemaal... Ik brak mijn enkel niet, maar was wel iets met mijn enkel, een scheurtje in de groeischijf. Ik moest in het gips en dus ik kwam al echt met een achterstand daaraan. Dus ik was wel geblesseerd en best moeizaam allemaal. En je moest elke keer mee overal naartoe. En ik vond het wel interessant hoor, maar ik speelde nooit. Ik was natuurlijk, wat ik al zei, een van de jongsten en zo. En dus hebben we gezegd na een half jaar van... Het is allemaal wel, maar het is misschien wel beter dat ik weer terug ga naar Dalen. En bij mijn ouders kon wonen weer. En dus dan hebben we nog 1,5 of 2,5 jaar bij de VV Dalen gevoetbald. En toen ben ik naar S20 gegaan.
Maar dacht je niet op dat moment, oké, daar gaat mijn droom als profvoetballer?
Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit op die manier de droom heb gehad. Ik had wel zoiets van, ik kan het, als het komt, dan komt het. Of ik was er wel van overtuigd dat het zou komen misschien. Maar ik heb niet als zodanig de droom nagejaagd van ik koste wat kost per se wil ik profvoetballer worden. Ik had wel het idee dat het wel zou gaan gebeuren of zo.
Maar hoe komt het dat je dat nooit hebt nagejaagd? Of zeg maar dat gevoel destijds als tiener?
Ja, dat weet ik niet. Nou, kijk,
had je andere interesses?
Nee hoor, helemaal niet. Nee, voetbal, okay. dat was alles wat ik deed bijna. Je was wat ouder en dan met vrienden en vriendinnetjes, dat soort dingen. Maar ja. niet op stap of dat helemaal niet. Maar goed, je kijkt natuurlijk wel om je heen ook. En dan denk je van, misschien ook wel een beetje arrogant of wat ook. Maar ik dacht van, ik ben hier wel de beste en daar ben ik wel de beste. Dus het komt allemaal wel zo. Weet je wel. Ja. Ja, alsof ja. Het komt allemaal wel. En dat is ook gebeurd.
Ja. Ja, daar heb je uiteindelijk gelijk in. Want je gaat dan terug naar Dalen en dan kom je uiteindelijk terecht bij FC Twente. Ik heb je toenmalige chauffeur, of nee, jij was zijn chauffeur gesproken over die periode. Dan weet ik wel.
Was Jeroen Heubach?
Nee, die ander.
Even kijken. Chauffeur.
Nou ja, hij reed vaak met je mee.
Nou, ze zitten niet graag in mijn auto, geloof ik. Want ik heb daar nog wat autootjes opgevouwen.
Hij woonde in Geesteren.
Van de Heuvel? Of Werner? Oh, Brugink?
Brugink, inderdaad, ja.
Arnold Brugink, ja.
Ja, ja. Want hij was mijn broekie. En jij, ik weet niet.
Een paar jaartjes ouder.
Ja. Maar hij zei, hij weet de auto nog heel goed. Een Citroën AX GT.
Ja. Ja,
en dat hij het overleefd heeft,
ja, dat is een
vindt hij nogal een wonder.
Ja, nou, dat heeft hij wel gelijk. Nou ja, dat zei ik al. Ik zeg dat mensen bij mij in de auto wilden zitten. Want ik heb daar nogal de autootjes opgevouwen. Een stuk 3 of 4.
Echt?
Opgevouwen. Gewoon allemaal schades, weet je wel. Van die echt roekeloze dingetjes. Dat was echt... ik had mijn rijbewijs en... Ik had dan de afspraak, ik kon gelijk een nieuwe auto uitzoeken. En dat was. Dat werd dan zo'n Citroën AX GT. Dus dat moest ook hard. Hè? GT staat voor hard.
Ja.
Dus dat moest ook gelijk hard. En dan kan je nog helemaal niet rijden. Ik merk nu, mijn zoon heeft net zijn rijbewijs. En dan zit hij. Dan zit je dan bij een auto. En dan denk je van, oké. Die moet gewoon nog een hoop leren, weet je wel. Ze kunnen auto, hè? Ze weten hoe de auto rijdt.
Ja, maar jij wilde vooral hard rijden.
Ja, dat hoorde er bij die auto een beetje.
Oké, okay, ja. Nou, het is wel mooi, want ik vroeg dus Arnold om wat anekdotes. Toen zei hij, je kon heel hard schieten, dat herinner je nog heel goed. Ja. En had een fantastische anekdote over de middelbare school. Want jullie zaten op dezelfde middelbare school, hè?
Ja, dat klopt. Ik had, dat was zo'n loodschool, is dat. En, ik ben...
Maar waar denk je dat deze anekdote over gaat?
Nou, ik heb wel een keer... Nou, dan zou wel die auto kapot hebben gereden. Ik heb het een keer...
Het gaat over iets anders. Het gaat over een vrouw namelijk, die je hebt geregeld. Echt het allerlekkerste meisje van de school regelde die. Dat kreeg ik van Arnold.
Oh, voor mezelf?
Ja, en nou, je was zeker niet de knapste. Dat zei hij er ook bij.
Ja, dat weet ik. Dat laatste,
maar hij wist de naam dus niet meer. Maar hij zei, dat staat me echt nog bij uit die tijd.
Ik heb daar wel een heel leuk vriendinnetje gehad, dat klopt. Danielle heet ze.
Kijk, jij weet haar naam dus nog wel.
Ja. Maar hij was een hartstikke lief, mooi meisje. Daar heeft hij wel gelijk in. Ja.
Nee, maar het is wel grappig dat je dan iemand vraagt, de anekdotes. En ik vind het wel mooi dat hij dan helemaal teruggaat naar die tijd. Dat is van mij hebben het dan aan begin jaren 90, toch? 93 of zo? 94?
Even kijken, ik was een jaar of 18. Dus dat is 92, 93.
Ja. Maar dat hij dus denkt aan de autoritjes en dat jij het allermooiste meisje van de school had geregeld.
Ja.
Was je zo'n babbelaar of niet? In die tijd?
Nee, maar... Ja, kijk, dat zal nu nog steeds wel zo zijn. Dat op die scholen, dat zijn de sporters en zo. En dan, wij waren dan de voetballers van FC Twente. En dan, ik kwam er net bij hoor. Dus ik kende die jongens allemaal niet. Maar dan word je wel al een beetje op een voetstuk geplaatst natuurlijk. En ik weet niet, ze was aan het schoonmaken of zo. Die hadden dan corvée en ze liep tegen me aan en toen zei ze zei sorry of zo. Ik zei, dat is niet erg, je mag nog wel een keer tegen me aanlopen. Zoiets was het.
Tenminste, wat een fantastische openingszin zeg.
Zoiets was het. En toen hebben we zeg maar een soort contact gehouden en zijn we een setje geweest voor een aantal maanden. Maar gewoon Ja, was hartstikke leuk. Ja.
Nou, blijkbaar heeft het ook op Arnold indruk gemaakt, toch?
Ja, ja, ja. Nou, leuk dat hij ervan weet. Daar sta ik goed te boek bij hem dan, behalve het autorijden. Maar...
Ja, zeker. Ja, wat het gekke is, uiteindelijk, voor mij worden jullie wel concurrenten ook een soort van, toch?
Bij FC Twente?
Ja.
Nou ja, hij is wel de reden dat ik daar weg moest, inderdaad. Of een van de twee redenen.
Ja, je had platvoet ook voor mij, toch?
Ja,
ook
in die platvoet was die andere.
Maar had je dat al snel door, dat het hem niet ging worden?
Nee, helemaal. Nou ja, kijk, ik kon heel goed. Kijk, ik weet niet of het aan mij lag. Het zou wel kunnen, maar ik was ook wel weer een beetje raar in dat soort dingen. Wij hadden Eddie Achterberg, dat was de trainer van de tweede afstand. Daar speelde ik veel in en daar kon ik heel goed mee. Ja. En dan had je Izzy ten Donkelaar, dat was dan de trainer van de A-jeugd. En van Rick en van Arnold. Maar die ging door naar het eerste, geloof ik. En Rob Baan was daar coach. Ik weet allemaal niet precies. En dan moesten ze keuzes gaan maken. En toen zeiden ze van, je kan wel weg. Want wij hebben Rick en Arnold.
Ja.
Ik zei, oké. Ja, dan ga ik wel weg, weet je wel. Zo ging het ook. Ik had ook niet eens iets van, hoe dan? Ik ben toch beter dan zij of zo. Dat heb ik helemaal nooit... Ik had zoiets van, oké, dan ga ik wel weg. Dan ga ik... En toen kwam er ook een andere club. Maar ja, maar echt heel raar is het gegaan misschien voor iedereen. Maar voor mij was het... Oké, dan kan ik hier niet blijven. Dan ga ik wel ergens anders doen.
Ja, maar had je op dat moment ook niet het gevoel van... Oké, ik laat het wel zien. Ik ben minstens gelijkwaardig. Misschien wel beter dan die twee. Of dan één van die twee.
Daar bij FC Twente.
Ja.
Nee, ze hadden de beslissing al genomen, dus dat hoefde ik niet meer te doen. Zeg maar.
Oké. En dan is het voor jou klaar. Genomen.
Ja, ja, maar, nee, ja want toen kwam VVV.
Ja.
En die wilde mij graag hebben. Dus ik dacht, oké, dat is goed. Dan gaan we naar Venlo en dan zien we wel weer hoe dat verder loopt. Maar, ja. Maar zo is het ook echt gegaan.
Ja, ik vind het wel mooi, want dan ben je voor mij 20 en dan heb je dus al in het noorden gewoond, toch? Bij Twente woonde je in een gastgezin, toch?
Ja, 2 jaar in een gastgezin gewoond. 1 jaar in een gastgezin, dat werd geregeld door de club. En de andere jaar heb ik het zelf geregeld, want het eerste jaar was niet zo'n succes.
Wat? Want dat liep gewoon niet?
Nee, die man, dat was gewoon een crimineel. En ze hadden een klein kindje van 1 jaar. En dat was. Ik voelde me niet echt fijn daar. Ik was niet lekker thuis. En op school, op die school heb ik een jongen ontmoet. En een hartstikke leuke vent. En daar heb ik nu nog wel contact mee af en toe.
Oké.
En die woonde...
Maar oprecht echt een crimineel? Of had je het gevoel dat die...
Zo'n kruimeldief, weet je wel. Die steelde wel eens wat. En die verkoopte wel stelen en helen, weet je wel. Van die kleine dingetjes allemaal. Ja.
Nee, lijkt me ook niet heel ideaal. Als je
maar ja, daar heeft de club natuurlijk ook nooit echt heel goed onderzoek naar gedaan. De ouders van die man, die hadden ook een speler in huis. Ja. Dus, en zodoende hebben zij zich ook aangemeld. En ja, ze kregen daar wel centjes voor natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Dan weet je het wel. Maar goed.
Okay. Uiteindelijk ander gastgezin. En dan ga je naar Venlo. Ga je dan voor het eerst op jezelf of niet?
Ja.
Oké.
Ja, dat is natuurlijk ook wel... Dat is natuurlijk ook chaos. Maar goed. Koken, dat kon ik niet. En dat deed ik ook helemaal. Ik vind helemaal niks. Ik deed mijn boodschappen bij het tankstation. Ja. Echt, je leest nu nog wel eens van spelers die kunnen dan geen ei bakken. Ik was hetzelfde, zeg maar. Ik kon dus helemaal niks.
Jouw specialiteit was een gebakken ei of zo?
Ik ging gewoon naar het tankstation, want dat was bij mij beneden. Dus ik woonde een soort flatje, zeg maar. En dan als ik naar beneden liep, dan was ik bij het tankstation. Dus dat was dichterbij dan de supermarkt. Ik betaalde wel 2 keer zoveel, maar dat maakte me niks uit. Echt hele domme, hele luie. Maar goed. Gewoon heel makkelijk denken. Gewoon,
Maar blijkbaar, het had geen invloed ook op, zeg maar, op hoe je presteerde of hoe je daar ontwikkelde, toch?
Nee. Nee, maar dat weet je natuurlijk nooit. Stel je voor, je had wel alles heel goed gedaan en netjes en heel puur en scherp en sterk voor je support geleefd. Waar was je dan uitgekomen of weet ik veel. Ja,
denk je daar wel eens over na?
Nee. Ja, dat heeft ook niet zo heel veel zin om erover na te denken.
Nee.
Omdat het is ook niet gebeurd. Dus dan
en het gaat ook niet veranderen. Toch?
Niet meer. Nee.
Maar hoe zag zo'n maaltijd er dan meestal uit bij het tankstation wat je haalde?
Nee, dan kocht je een paar koeken of zo. Zo'n paar gevulde koeken.
Maar je had dus eigenlijk nooit warm, of behalve op de club dan?
Ja, op de club had je dan warm. Hè? Dus probeerde je maaltijden daar al vandaan te halen. Nou ja, en dan... ik kon ook wel eten in het restaurant, zeg maar, naast de club. Dat waren sponsoren en die hadden... daar heb ik ook een of twee maanden gewoond eerst voordat ik mijn woning had. Ja. Dus ik woonde boven een restaurant, dus dat was ook prima. Dan kon je gewoon goed eten. En, dat deed ik ook wel, maar als ik niet daarheen ging, dan had ik gewoon daar... Nou, dan nam ik een pak gevulde koek of zo, weet je wel.
Okay.
En dan was ik ook wel weer vol, kon lekker slapen. Zo mee.
Was je wel iemand die veel sliep of was je iemand die veel...
Ik kan wel slapen. Ik kan wel slapen.
Dat is wel een hobby van je, of niet?
Nee, dat viel wel mee hoor. Later werd het wel meer een hobby. Na Ajax is dat wel wat meer...
Okay.
Is dat wel wat meer in mijn systeem gekomen, dat slapen.
Ja, maar bij VVV draait het heel, heel aardig. Je scoort veel doelpunten, je komt op de radar ook bij andere clubs. Wanneer had je daar eigenlijk, want je zei net al, weet je, ja, ik had wel het gevoel dat ik wel profvoetballer kan worden. Dan ben je ook echt profvoetballer, je hebt echt een profcontract. Ik weet niet of dat in die tijd bij VVV ook al financieel veel opleverde, maar je kan er in ieder geval van leven op dat moment, toch?
Ja, ik had al een redelijk lucratief contractje hoor. Want ik had veel onkostenvergoeding. Ik mocht dan twee keer in de week naar huis rijden, naar mijn ouders. En dat werd vergoed. Maar ja, dat is 500 kilometer op en neer. En dat is keer 57, nou laten we zeggen 50 cent. Dus 250 gulden per keer. En dat twee keer in de week. En dat was 2000 gulden. Per maand kreeg ik gewoon netto erbovenop, boven mijn... Maar dan had de club zich ook een beetje in verkeken.
Ja.
Toen zeiden ze van, ja nee, dat is goed. Ik zei, nou oké, als het goed is, dan kunnen we wel gaan tekenen, zei ik. Zo van, ja.
Maar deed je zelf de onderhandelingen, of had je dan toen al
een
zaak
nemen? Nee, maar ik zat er wel bij. Ik zat daar wel bij.
Oké. Okay.
Want over het salaris waren we het dan wel een beetje eens. Ik zei, ja, maar ik wil ook nog wel naar mijn ouders en dit en dat. Nou, zei ze, dan mag je twee keer in de week vergoeden wij twee keer in de week, mag je dan naar je ouders.
Oké.
Okay. Nou, ik had al uitgerekend. Ik zei, nou, dat is goed. Dan gaan we nu akkoord.
Ja.
Dus, maar daar is de club later nog wel weer van teruggekomen hoor. Want we hebben na een week of 12 of 14 in het seizoen, hebben ze mijn contract opengebroken. Want dat ging over mallen natuurlijk. Ik schrok er toen 11 binnen in 6 of 7 wedstrijden. Dus toen hadden ze zoiets van, oh wacht even, dit moeten we even openbreken. En toen hebben ze dat ook allemaal weer aangepast.
Maar dan zou je, ze hebben het waarschijnlijk wel aangepast, maar je bent er nooit financieel slechter op geworden, neem ik aan, toch?
Nee, dat werd het wel, ik werd er niet slechter op inderdaad, nee. Maar ze hebben die clausule hebben ze er wel weer uitgehaald. Dan hadden ze na een paar maanden wel door dat niet helemaal juist... En dat het belastingtechnisch er ook niet echt helemaal door zou komen. Ja. Dan moest je 500 kilometer rijden.
Maar je ging dus wel naar je ouders? Of was dat gewoon op een gegeven moment dat je dacht...
Ja, ik ging wel eens naar mijn ouders, maar niet
Maar nooit zo vaak. Nee, inderdaad.
Joh, maar dan is het dat dus 5 uur in de auto zitten. Dat kan natuurlijk nooit gebeuren. Maar ja, dat zei ik niet. Want, ik moest op een gegeven moment moest ik ook... een kilometerstand doorgeven en dit en dat. Ik zei, ja, maar ik rijd niet met mijn eigen auto. Ik rijd met de auto van iemand anders en zo en zo. Dus het werd echt wel eens niet een spelletje. Dus het was ook niet meer leuk. Dus gelukkig is het er wel uitgehaald. Maar in het begin was het wel grappig.
Ja, ik zat te kijken naar dat elftal. En het gaat dan terug in naar 93, 94. Dus je moet, of 94, 95. Dus je moet je ook allemaal afvragen of het altijd klopte, hè, van de namen die destijds doorkwamen. Maar ik zag dus iemand als Paul van Boekel staan. Dat hij op het moment dat jij...
Paul, dat is wel grappig. Want Paul was niet zo'n goede voetballer. Maar Paul kan heel hard lopen. En Paul kon ook heel veel lopen. Dus dat was wel, ja, wel grappig. Maar Paul speelde ook niet. Maar we hadden wel afgesproken dat iedereen die speelde, ook al was het maar 1 minuut of 2 minuten, die kreeg dan de volle winstpremie. Want ja, toen kregen we nog winstpremies per wedstrijd. En dan ging je dan 1 of 2 minuten voor de tijd ging je eruit. Dus zei, ja, ik heb last. En dan kwam Paul er nog even in. Dan kreeg Paul ook zijn wedstrijdpremie. Dus toen was ik een jaar 2021, maar dat had ik wel al in de gaten. Ik dacht van, weet je, die jongens die gun je dan ook hun wedstrijdpremie, zeg maar. Dus Paul heeft aardig nog wat verdiend dankzij mij, want ik denk dat ik wel een keer of 6, 7...
Ja, voor mij 6 wedstrijden staat hier, ja, ja. Dus hij heeft 6 keer een winstpremie aan jou te danken.
Al die wedstrijden. Nee, maar ja, het was niet alleen hij, maar ook andere jongens die niet veel. Maar ja, hij was een van de jongens die dan zelden speelde, maar die dan even inviel of zo. En dan konden ze nog... wat kregen we? 600 gulden of 800 gulden of zo, weet ik veel. Ja. Ik weet niet eens meer. Maar Paul was er eentje van. Die zal ongetwijfeld nog wel een paar honderd gulden aan mij verdiend hebben.
Ja, maar het gek is, hè, want je van heel veel voetballers, of in ieder geval voetballers krijgen de vraag, hè, na een carrière, zag je dat al, hè, dat hij of zij trainer zou worden of technisch directeur. Maar ik denk niet dat je heel vaak de vraag aan iemand hebt gesteld. Zag je al dat hij later toekomstig topscheidsrechter zou worden?
Nee, dat niet. Ik wist wel dat zijn vader, die was grensrechter. Dat wist ik wel. Dat zei hij ook. Dus dat zat er natuurlijk wel al een beetje in bij hem. Dat arbitraire gedoe in de huiskamer, ja, denk ik. Dus ja, misschien dat hij... Ja, het zal ongetwijfeld ook wel...
Heeft hij jou eigenlijk nog gefloten?
Ja.
Maar dat lijkt me zo raar.
Ja, dat klopt ook wel. Maar je hebt in het begin wel even... Zoiets van, we hebben nog met elkaar gevoetbald, weet je wel, even rustig. Maar als je eenmaal bezig bent, dan heb je dat helemaal niet meer. Nee. Maar dat is wel grappig inderdaad. Maar je kwam natuurlijk ook nog wel eens gewoon tegen, toen ik analist was bij Fox of assistenttrainer was, dan kwam je hem nog wel eens tegen, dus dat is wel grappig.
Ja, en eentje die ik ook echt, nou even nog twee, dat vind ik heel mooi, Van Petta, die kwam voor mij in de winterstop.
Van Petta, ja, Van Petta, ja, dat is ook een figuur. Ja, die kwam van PSV over, dat klopt.
Ja, die werd verhuurd toch, aan jullie, ja, maar uiteindelijk heeft hij nog voor mij, 30, 40 interlands gespeeld voor Brazilië, ja, misschien nog wel een WK.
Ja, dat zag je er toen nog niet heel erg aan af hoor, maar...
Nee.
Dat was niet dat je zegt van, nou, dit is... Maar dat had je natuurlijk... Want toen had je die Ronaldo, die zat bij PSV toen.
Ja, zeker. Ja.
En die zijn toen samengekomen, geloof ik.
Oké. Okay.
Maar Ronaldo, die was wel iets beter. Die hadden we beter kunnen hebben.
Ja, want het grappige is, dat is ook ooit het gerucht ooit, hè. Dat toen hij bij PSV ooit aankwam, dat ze hebben gezegd, dit is niet de Van Petta die we hebben gescout. Dat schijnt altijd het verhaal geweest te zijn met PSV toen hij daar ooit binnenkwam. Dat ze zeiden, ja, dit is niet de Van Petta. Maar uiteindelijk heeft hij nog wel een aardige carrière gehad voor mij. Want,
dat klopt ook. Ja, dat was ik ook nog wel over verbaasd dat het zo goed met hem is gekomen alsnog. Maar goed, dat was wel een aardige jongen.
Nou, dat is ook allemaal, ja, en ik weet je, uiteindelijk is dat je doorbraak, je scoort te veel, je contract wordt opengebroken en dan gaat het toch wel voor het eerst echt serieuze belangstelling voor je komen. Want ik kan me voorstellen als je er veel inschiet, dat op een gegeven moment clubs gaan zeggen, hé, die Sibon, die moeten we misschien wel even bijhalen. Uiteindelijk vertrek je naar Roda.
Ja.
Was dat de meest logische keuze?
Nou, voor mij op dat moment wel. De voetbalwereld was voor mij nog wel redelijk klein ook. Ik kende niet heel veel mensen nog. En wat ik net al zei, de trainer bij FC Twente was Eddie Achterberg. Die was daar destijds assistenttrainer van Huub Stevens bij Roda JC. En daar heb ik nog wel veel contact mee gehouden. En daar kwam ik ook nog wel eens, ook in de tijd dat ik bij VVV speelde. Dus die hebben gezegd van, kom bij ons spelen. En zo is het een beetje gegaan.
Ja, je gaat dan naar Roda. Martin Jol, als trainer voor mij, toch? Ja. Voor mij hele andere trainers die je dan daarvoor hebt gehad. Iemand die zich echt omhoog heeft gewerkt vanuit het amateurvoetbal. Merkte je dat ook wel? Dat het eigenlijk dat hij een andere achtergrond had dan al die andere trainers?
Nee hoor. Nou ja, kijk, ik was natuurlijk nog heel jong en dan ben je veel met jezelf bezig. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel enorm staat van iets als speler zelf nog.
Ja, zeker.
Dus, hij weet natuurlijk heel veel hoe hoe het werkt als speler. En ja, hij had al een idee. En hij kon het wel mooi brengen altijd. Hij was heel sterk met de eerste. Met de basisspelers, zeg maar. Ja. Daar kon hij heel goed, kon je goed en veel vertrouwen geven. En dat heb ik ook wel veel aan hem gehad. Dat ging wel aardig hoor, het ging wel goed. Maar ik denk dat het met hem erbij steeds wel weer wat beter ging.
Want waar lag dat aan dan? Nou, hoe wist hij jou bijvoorbeeld te raken?
Nou ja, dat je heel goed was, weet je wel.
Maar dat wist je al van jezelf, toch?
Ja, dat idee heb je wel, maar je moet... Kijk, het gaat natuurlijk niet altijd heel goed.
Nee.
En hij laat je wel speciaal... Hij liet me wel speciaal voelen. En dat deed hij wel met meerdere jongens. Ook met hele matige spelers. Die gaf hij echt wel het gevoel alsof ze hele goede spelers waren, bij wijze van spreken. Nou ja, en dat bij mij deed hij hetzelfde. Dat gaf me echt wel het idee dat ik heel goed was. En gaf ook wel... Technisch en tactisch voegde hij ook nogal wat toe.
Ja.
En merkte hij af en toe ook wel dat daardoor het verschil gemaakt werd. En, nou ja, ik heb heel fijn met hem gewerkt. Ik heb hem ook wel hoog zitten als trainer.
Ja, want als je heel veel mensen hoort die met hem uiteindelijk gewerkt hebben... of die hem gevolgd hebben... eigenlijk is het precies wat jij omschrijft. Hij weet mensen ook wel echt te raken. Maar het lijkt mij zo altijd zo lastig... want je hebt wel meer mensen die neer worden gezet als people manager natuurlijk. Hè? Maar dat werkt niet voor iedereen. Zeker niet omdat spelers op een gegeven moment ook doorhebben... ja, het is een kunstje wat hij nu doet. Hè? Hij zegt bepaalde dingen, dat heeft in het verleden gewerkt... Wat ik eigenlijk mee wil zeggen, is, zeg maar, het moet wel oprecht overkomen vanuit mensen. Niet zeg maar, dat het een trucje wordt.
Ja, nou ja, zo lang heb ik niet met hem gewerkt. Hè.
Nee, één jaartje toch?
Nog niet eens een jaar, want hij kwam halverwege het jaar erin roepen.
Ah ja. Ja.
Dat weet ik niet zo goed, maar ik vond het wel, hem wel wat hebben, zeg maar. Een beetje dat Haagse en heel rustig en vol vertrouwen eigenlijk. En ik vond het wel mooi hoe hij dat deed. En het was ook wel een people's manager. Maar ja, als je goede mensen om me heen zit verder, dan moet dat goed samen gaan doen.
Ben jij dan wel iemand, zeg maar, of waar andere mensen echt tijd in moeten steken voordat je, zeg maar, die mensen toelaat? Of ben je eigenlijk dat je vrij snel mensen toelaat?
Dat hangt er vanaf. Als je een goed gevoel hebt, dan kan het heel snel gaan. En bij sommigen duurt het ook echt heel lang.
Ja.
Dan moet er ook echt wel iets gebeuren waardoor het ontstaat. En bij sommigen heb ik er heel snel zoiets van, oké, het voelt goed, het zit goed. En dan, ja, dat is een beetje raar. Ja, ik weet niet.
Ja. Maar hoogtepunt. Ja. Nee, het hoogtepunt eigenlijk van dat jaar, als we kijken, is denk ik gewoon wel de bekerfinale die je uiteindelijk spelen. Voor het eerst dat je een bekerfinale speelt. Zullen we daar nog genoeg volgen? Wat herinner je eigenlijk nog van die dag? Het is nu, 33 jaar geleden? Nee, 23 jaar geleden.
97, ja.
Snel scoren.
Ja, nou ja, de score, maar we hadden ook zoiets van, dat is een soort volksfeest, dat zeker. Hè? De Friese Elfsteden tegen carnaval uit Limburg. Zo ging het wel een beetje. Dat was ook hand in hand, gingen we bij wijze van spreken naar binnen. Er was weinig rivaliteit, of geen vervelende rivaliteit. De publieke opinie was wel zo van, Heerenveen is het favoriet.
Ja.
Maar dan hebben wij geen moment gehad als ploeg niet. En we hebben niet één keer gehad van, Heerenveen, dat wordt moeilijk om die te verslaan of zo.
Is dat dan het aspect wat vooraf zich afspeelt in de kleedkamer? Had jij daar ook een rol in? Of viel dat wel mee? Daar was je nog te jong.
Ik kwam net kijken, zeg maar. Kijk, we hadden natuurlijk Ruud Hesp En Van der Leur en die jongens die waren al wat verder met hun carrière in betaald voetbal. En, ja, wij wisten wel, oké, kijk, ik had net bij Ajax getekend, dus ik wist wel, oké, het zit wel goed, weet je wel. Ja. Ik was wel een van de bepalende spelers, maar meer op voetballend vlak, niet in de kleedkamer of daarbuiten, of, weet je wel. Dus, maar goed, dat hadden zij natuurlijk ook. Zij hadden natuurlijk ook hele goede spelers, Heerenveen. Die hadden ook Cornejev en
Thomasson, van mij, toch?
En ja. Talan. Maar dat is er nog meer. Ze hadden genoeg goede voetballers. Tobias en Sier, die gingen naar Ajax ook.
Ja, klopt. Ja. Ja. Maar als je het nu zo bekijkt, is het eigenlijk best wel snel gegaan van... Je vertelde net die anekdote van eten halen bij het tankstation in Venlo. Ja. Naar 2 jaartjes later naar de allergrootste club op dat moment wel misschien in Europa. Of een van de grootste clubs van in Europa in de wereld. Dat is eigenlijk, als je nu aan terugdenkt, is dat toch bizar hard gegaan.
Ja, maar zo heb ik er ook nooit over nagedacht hoor. Ik zo, naar Ajax, daar was ik vroeger wel fan van, weet je wel. Het was Ajax voor en Ajax na, toen ik klein kind was.
Oké.
Dus op de engeltjes die ik in de kerstboom aan hing, schreef ik Ajax op de vleugeltjes. weet je wel, ja. Dus,
maar hoe kan dat? Want even kijken, want jij groeit dan op, zeg maar, in de jaren, wat is het, tussen 80 en 99. Ja. PSV wordt dan Europa Cup 1, wint dan, hè, PSV. Dus
ja, maar toen was ik al voor PSV hoor. Want ik was vooral fan van Gerald Vanenburg. Dus
dat
was eerst Ajax en dat werd later PSV. Dus zo is het wel een beetje gegaan. Nou, die lagere schoolperiode was allemaal Ajax. Later werd het PSV, omdat Vanenburg naar PSV ging.
Wat goed. Je was gewoon eigenlijk fan van...
En ook eigenlijk alleen omdat hij Gerald heette, zeg maar. Dus,
is dat wat goed?
Zag ik op de voetbalplaatjes. Ja, die heet ook Gerald. Nou, daar word ik daar fan van. Nou, wel goed ook.
Ben je ooit daarmee in gesprek geraakt met Gerald Vanenburg?
Ja. Ja, een jaar of 5, 6 geleden of zo zijn we een keer naar Engeland geweest. Met een paar jongens uit Utrecht die hebben voor een ziek kind. Daar hadden die dan jaarlijks een benefietwedstrijd. En dan was het van oude jongens die vroeger in de Premier League gespeeld hadden, Nederlanders, die zouden daarvoor uitgenodigd kunnen worden. En ik werd daar toen voor uitgenodigd. En Gerald Vanenburg was er ook bij. Ik zei, nou, dan kan ik het zeker. En,
dus maar ben je toen naar hem toe gegaan? Heb je toen gezet. Ook...
Ja, ik heb gezegd. Maar hij wist dat wel al. Want ik heb het wel vaker gezegd. Ook. En, we zien elkaar op het vliegveld. En we hebben daar, ik heb hem gewoon verteld dat ik een groot fan van hem was. Dat ik alles ook wel wist. Dus alles wat hij vertelde, wat hij allemaal mee had gemaakt, dat wist ik allemaal al. Want dat hoort zo.
Als je fan bent.
Dan moet je dat allemaal weten.
Maar jij bent dus niet van de groep mensen die als... Die na afloop zeggen, je kan beter nooit je fan ontmoeten. De mythe is weg natuurlijk, toch?
Ja, dat is weg, dat klopt. Ja. Maar goed, was ik ook fan van Basten. Maar, later, omdat het gewoon een fantastische spits is. Die heb ik dan ook wel. Hij werd trainer hier bij Heerenveen.
Ja.
Daar ga ik nog een jaar door, als het kan. Toen zeiden ze van, het is nu wel mooi geweest, je moet stoppen. Ik was 38, anders was ik zeker nog een jaar doorgegaan.
Ja.
Met Van Basten werken, dat zag ik wel zitten.
Ja.
Maar goed, maar die kwam ik daar wel tegen bij Heerenveen. En ik heb hem later ook nog wel eens gesproken.
Ik denk dat het voor jou ook wel anders is, aangezien jij ook echt een hele indrukwekkende carrière natuurlijk hebt gehad. Maar ik weet bijvoorbeeld ik was heel groot fan van Hadji. En ik maakte toen een programma voor Eredivisie Live over AZ. En toen stond ik op een trainingsochtend of zo, bij de jeugd, op dinsdagochtend. En toen keek ik naar links en ik dacht, maar dit kan toch niet? Hier staat gewoon George Hadji. En toen zei mijn cameraman, dan moet ik toch een interview mee doen. Nou, toen kwam er dus een tolk bij. Maar ik weet zeker, ik denk dat ik hem het was sowieso heel raar met een tolk erbij. Maar denk ik dat ik één vraag heb gesteld en hem gewoon een app aan zit te kijken. Van, hoe kan, dit is gewoon de man die WK 94 voor mij ervoor zorgde dat ik dacht, wat is dit voor een waanzinnige voetballer? En Ja. Ja. Ja, bij jou is het natuurlijk anders. Nee, maar bij jou is het anders. Kijk, je hebt natuurlijk een
ja, maar omdat je meer in de wereld zit, dat je ze vaker en sneller tegenkomt, dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, dat had ik wel met de Olympische Spelen. Dan sta je in één keer naast Maradona. Ja, maar dat is wel even wat anders.
Dat is wel next level, ja.
Ja, dus sta je ook op de ik ben met hem op de foto gegaan, maar ik stond echt gewoon te trillen. weet je wel.
Ja.
En toen was ik 34. Ja, dan sta je gewoon naast Maradona.
Maar vroeg je of je met hem op de foto mocht, of niet?
Ja. Ik stond met Makai. En Makai, maar wij wisten wel dat hij kwam.
Ja.
Want Argentinië zat bij ons in het hotel. Dat moest dan op die Olympische Spelen zitten. Alle teams zitten in één hotel. En wij hadden net gegeten en zij gingen ook eten. We zagen ze aan onze kamer voorbij lopen. Dus we hadden zoiets van, ja, maar dan moet Maradona ook zo komen. Dus wij zijn op de gang staan wachten tot hij kwam. Echt voor de foto. Roy, die had dan iets meer, die had een iets grotere status dan ik. En die werd wel herkend. Ook door Maradona zelf. En hij praat natuurlijk goed Spaans.
Ja.
Dus die mensen die konden. Zij spraken ook nog wel even met elkaar. En ik stond erbij. Ik zei, ja, maar er moet eerst wel even een fotootje gemaakt worden. Dus heeft Roy even een foto van ons gemaakt. Ja.
Maar, ja, wat mooi. Hangt die ook nog ergens? Heb je hem uitgeprint? Of,
ja, die die hangt in het schuurtje.
Oké. Okay.
Ja, dat is niet best hoor. Maar goed, dat is de enige, dat is de enige plek dat echt van mij is. Weet je wel, met een werkbank en een gereedschapskist. En daar hangt hij boven.
Ja.
Daar hangt hij boven. Dat is echt verschrikkelijk. Maar hij hangt.
Ja. Ik denk ook wel, kijk, ik zei natuurlijk aan het begin van deze eerste aflevering, dat het in twee afleveringen, dat is ook, weet je, want je hebt natuurlijk de Spelen meegemaakt, maar dat is pas 10 jaar later van waar we nu zitten. Want uiteindelijk ga je naar Ajax. En kijk, Ajax was toen, voor de luisteraars ook, hadden 95 natuurlijk gewonnen.
Ja,
de Champions League 96 gespeeld. En jij gaat dan weer eigenlijk een jaar later.
Ja.
Hoe ging dat traject? Door wie werd je gebeld?
Door de voorzitter van Roda. Dus we willen graag met jou in gesprek over een nieuw contract. Ik zei, dat kan.
Dus, en dat was in je eerste seizoen, toch?
Ja. En daar had ik 4 jaar, had ik voor 4 jaar getekend. Dus ik had voor 4 jaar bij Roda getekend. En toen zei we willen graag met jou in gesprek over een nieuw contract. En we kunnen je financieel onafhankelijk maken. Dat was wat ze zeiden.
En wie was dat toen, die voorzitter? Was dat Hendricks of niet?
Ja, die zat erbij. Ja, Nol Hendricks zat erbij. Ja. Dat was niet de voorzitter, maar die zat er wel bij. En toen zeiden ze gelijk, maar Ajax heeft ook interesse getoond. En die willen graag dat je voor Ajax komt spelen. En wij zijn al akkoord over de transfersom. Dus,
wat een raar gesprek.
Zo ging het een beetje. En, en toen zeiden ze, dus zeg maar wat je wil. Wil je met ons in gesprek of wil je met Ajax in gesprek? Ik zei, dan gaan we even kijken of we met Ajax in gesprek. Of we met Ajax eruit kunnen komen. Nou ja, dat is uiteraard gelukt.
Ja, en met wie ga je dan in gesprek bij Ajax? Was dat nog Van Gaal?
Arie van Os. Morten Olsen die kwam.
Oh, maar
het was wel Van Gaals. Onder de tijd dat Van Gaal daar nog zat. Dat
ik, ja, wel toch? Ja.
Ja. En in de tussentijd kwam Olsen aan het roer.
Ja, want ik las dat ergens, dat uiteindelijk Van Gaal nog heeft gezegd, jullie moeten die Cibon nemen.
Ja, dat is wel wat ik begrepen heb. Maar
je hebt nooit met Van Gaal...
Niet daarover, ik heb hem later al wel gesproken, maar ook niet daarover.
Oké. Dan ga je bij Ajax, je kan bij Roda financieel onafhankelijk worden. Dat is best wel een lekkere onderhandelingspositie richting Ajax, toch?
Ja, maar ik had zelf ook wel het idee van, als het bij Ajax goed gaat, dan zal dat ook allemaal wel loslopen, denk ik.
Ja, was je iemand die daar... heb je je hele leven dezelfde zaakwaarnemer gehad, of niet?
Nee. Ajax ben ik veranderd.
Oké. Meestal omdat dat niet goed gaat, toch?
Nee, ik had in eerste instantie... zat ik bij de VVZS. En ja. Dat was de geoude met Peter Gerards en zo. Met allemaal dat hij... en toen bij Ajax later... dat was wel heel bijzonder. Ik zat in Gouda. In Gouda VVZS en in Gouda. Daar hadden we het over van... Nou, we kunnen Ajax, wat willen we dan? Nou, we hebben een route uitgestippeld. Ik zei, nou, oké, ik wil... Vier jaar tekenen.
Ja.
Of vier of vijf jaar. En ik wil het eerste jaar dit hebben, tweede jaar dat, derde jaar dat, vierde jaar dat en zo. En ik wil een tekengeld hebben, zo en zo. Zoiets was het.
Ja.
En dus wij komen bij Ajax en de Arie van Os zat daar. Nou, oké, ik zeg Ajax, dan wil je dat geven. Ik zeg, nou, dat wil ik niet. Ik zeg, ik wil dat. Dus dan ga je er wat boven zitten. Nou, dat kunnen we niet geven, maar we kunnen wel dat geven. En dat was precies wat we in Gouda besproken hadden.
Okay.
Maar ik was toen al lang blij, weet je wel. Van, ja. Ja, dat is wat we wilden, dus dan gaan we dat ook doen. Maar ja, die gasten hebben de Gouda natuurlijk al lang gebeld. Van, nou, als je hem dat van dat geeft, dan tekent hij wel. Dus ja, dat is natuurlijk heel naïef gedacht op dat moment. Maar ja, later kom je daar wel achter. Dat natuurlijk niet helemaal...
Want zij hadden gewoon al met Ajax gebeld?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat kun je nooit hard maken, maar dat denk ik wel. Dat kan toch niet zo zijn dat je precies op het dubbeltje, kwartje, alles...
Ja, ik weet alles... niet de bedragen, maar als het precies op de gulden uitkomt, is het wel opmerkelijk, ja.
Ja, okay. Goed. Ja. Dus, maar ja, dat had ik toen allemaal nog niet door, joh. Ik was lang blij. En
maar was je veel met geld bezig of viel dat wel mee?
Helemaal niet.
Nee?
Nee. Ik heb nooit voor het geld. Ik ben nooit. Het is niet zo dat ik overal maar voor een appel en ei zat hoor. Maar ik heb nooit echt gezegd van. Nou, als dit niet is, dan doe ik het niet hoor. Of ik moet dat en dat en dat. Zo en zo helemaal.
Nee, want dat was eigenlijk wel in die tijd dat Ajax was toen net natuurlijk verhuisd naar de Amsterdam Arena. Het Bosman-arrest was net een paar jaar oud. Het was voor mij voor. In die tijd, zeg maar, die waar jij ook bij zat. Hè, je maakte op dat moment die overstap. Dat je dan echt goed kon gaan verdienen. Ja, echt goed is natuurlijk relatief. Echt goed, want...
Ja, kijk, ik ben natuurlijk wel gekocht, hè. Van, kijk, toen ik naar Roda ging ik gratis de deur uit bij Venlo. Dat was mijn contract op en dan kon je gratis... Maar van Roda naar Ajax, ik had gewoon een vier, want dat moest gewoon afgekocht worden. Dus Ajax heeft toen 5 miljoen gulden betaald.
Ja, wat gewoon echt serieus geld is.
Dat was toen echt heel veel geld. Dat was echt een van de hoogste binnenlanders. Ik geloof dat Peter Hoekstra meer heeft gekost nog toen hij van PSV naar Ajax ging.
Oké.
Het jaar daarvoor. Maar die heeft ook heel veel geld gekost toen. En, dus dat was voor mij al onmogelijk. Nou ja, na die 2 jaar Ajax om Nederland ergens aan de bak te komen. Ajax wilde 5 miljoen terug.
Ja. Uiteindelijk arriveer je bij Ajax. En ja, kijk, ik zei het net bij VVV. Hè, ik vind het altijd leuk om dan selecties door te spitten. Maar je had wel echt... Het was echt een mooie mix van legendes, zeg maar. Maar ook van echt wel cultfiguren. Want er zaten nog wat jongens die de 95-titel hadden gewonnen voor mij, toch?
Ja.
Van Sar, Blind, De
Boertjes, Lidmanen.
Ja. Maar ook gewoon jongens die uiteindelijk later, ik wil niet zeggen alleen op het veld, maar ook zeker daarbuiten cultfiguren. Dani, ik weet niet of Dani toen kwam.
Ja, of, Dani of die was er al. Die was er al. Ja, de Atletico toen. Hè.
Oh ja, dat was het jaar ervoor. Hè. Ja.
Maar, dat was wel een mooie kerel.
Nee, maar vooral ook omdat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar gewoon dat je bij VVV had je een bijna helemaal Nederlandse kleedkamer. Daar kwam opeens een Braziliaan in de winterstop. Nou, bij Roda waren al wel wat. Hè, voor mij had je had Laval voor mij, toch? Laval ook in Nigeria.
Ja, en 3-4 Belgen.
Maar bij Ajax, dat was echt een mengelmoes, toch? Het zat echt van alles. Want je had Laudrup, Sunday Olisee, Dani dan. Kofi Mensah is dan half... En Christopher Kanu. Ja, dat is dan voor het eerst dat het echt wel...
Arvelatse,
zeker. Ja. Benny McCarthy. Ja.
Tobias. Ja.
Weet je nog je eerste dag bij Ajax? Ja. Hoe dat ging?
Nee, dat weet ik niet.
Nee?
Hoe
je dan een kleedkamer binnenkomt.
Ja, ik kom naar binnen en ik heb een kastje. Ik weet niet eens meer naast wie ik zat. Peter Hoekstra zat ik naast aan de ene kant.
Oké. Okay. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel... Weet je, ik weet niet helemaal niet of jij zo bent hoor. Maar die bepaalde zenuwen hebt, omdat het dan... Ja, weet je, het is toch een van de grote...
Ik had wel gehoord van... van Basten, die ging al naar Milan. En Cruijff had dan tegen hem gezegd van, je moet, geloof ik, van, het is wel handig als je nou die Europa Cup 2 wint, dan kom je in ieder geval binnen met een prijs, zeg maar, weet je wel. Dat je, dan heb je wat gewonnen als je binnenkomt bij Milan. En dan ben je niet zomaar een nobody. Dus ik dacht van, ik kom bij Ajax binnen. En wij hadden net de KVB-beker gewonnen, de Amstel Cup gewonnen. Dus heb ik in ieder geval iets gewonnen. Het stond niet in verhouding met de Europa Cup 1 die zij hadden gewonnen. Maar de Champions League die zij 2 jaar eerder hadden gewonnen. Maar nee. ik had in ieder geval wel iets gewonnen.
Stond je er goed op toen je binnenkwam?
Jawel, we hadden wel. Ik zou ook in eerste instantie de nummer 9 worden, zeg maar. Ja. Hè, omdat Kluivert wegging. Maar goed, ik had wel moeite hoor. In het begin, tempo en fysiek.
Ja.
Dat zit ook wel wat druk op natuurlijk. En dat ging wel wat moeizaam in het begin. Alhoewel, we starten wel heel goed hoor, dat jaar. Ja. We wonnen echt alles dik. En of met mij was het denk ik ook wel zo goed gegaan. Of misschien iets minder goed, maar nog wel steeds dat we wedstrijden wonnen. We wonnen zo dik, we waren zo goed. Veel beter dan de rest.
Ja.
Alleen Arveladze, dat was natuurlijk de verrassing.
Ja.
Van ons team. En die was, maar die was ook verschrikkelijk goed. Die was, die scoorde. Dus dan is het al snel klaar voor mijn positie.
Ja, want je zei je begon eigenlijk nog als nummer 9.
Daar
spreekt best wel veel waardering uit en ook wel vertrouwen. Maar hoe snel had je wel door van, dit gaat niet lang duren op deze manier?
Nou, dat zaten we wel al in de competitie hoor. Want ik speelde de eerste wedstrijden van de competitie wel.
Ja.
Maar ik werd wel vervangen, zeg maar, door Shota. En hij scoorde dan. En ik scoorde ook wel. Alleen hij scoorde dan ook wel weer of eentje meer. Mm-hmm. Maar ja, we wonnen met 5 en met 7 en met 8, geloof ik. Eerst speelden Vitesse, Fortuna, Utrecht. Daar hadden we geloof ik al 20 doelpunten in 3 wedstrijden. Er zaten er wel meer van hem bij dan van mij.
Ja.
Dus maar toen merkte je ook wel dat de spelers ook wel een klik met hem hadden meer dan dat ze dat met mij hadden.
Dus, oké. Okay.
Dan weet je gewoon, dan moeten we hard aan de bak. Dan moeten we hard werken. Dat vond ik ook niet erg hoor, daar had ik ook wel zin in. Maar op een gegeven moment werd het wel een beetje uitzichtloos.
Ja, want ik heb voor mij die eerste wedstrijd was Vitesse thuis, toch? Die 5-0?
Ja.
Ja, ik weet niet wat kenmerkend was ook voor dat seizoen en uiteindelijk hoe het gegaan is. Maar jij gaat eruit na een uur en 2 minuten later scoort Shota Arveladze. Je gaat eruit voor Shota.
Oké, dat zou kunnen. Ik weet nog wel dat Olysee, die schoot een bal van ver.
Ja.
Erin of zo. En ik, wat Arnold zei, ik kon ook heel hard schieten. En ik schoot een bal ook van ver, maar die valt op de lat, geloof ik. Die spat op de lat.
Ja.
Dus die ging er wel net niet in. En dat was inderdaad wel een beetje kenmerkend voor die periode van. Het ging allemaal net niet en het was allemaal wat moeizamer. En het zat dan even net niet mee. Wat het jaar daarvoor dan wel goed ging.
Je geeft nog wel een assist, zeg maar. De eerste goal van het seizoen, maar geef je nog wel een assist.
Okay.
En voor mij die week daarna scoor je ook je eerste doelpunt.
Ja, Fortuna.
Ja, maar het is inderdaad voor de mensen die zich afvragen, er wordt heel veel gescoord. Jullie scoorden in 34 wedstrijden 112 keer.
Ja.
Jullie kregen er maar 22 tegen. Dat betekent plus 90. En je uiteindelijk 89 punten halen jullie dat seizoen. Ja, dat is echt krankzinnig natuurlijk.
We waren in april ergens al kampioen. Dat klopt.
Ja, het is echt.
Dat was echt bizar. Ja. En PSV had dat jaar ook echt een heel goed team. Ja. Alleen die kwamen er niet aan.
Maar op een gegeven moment, je zegt dat je merkt dat andere spelers een betere klik hebben met je concurrent. Hoe ga je er dan mee om op dat moment? Want je bent dan nog eigenlijk, 23?
Ik was al heel jong inderdaad. Dus ik had echt wel zoiets van, ik moet aan dingen gaan werken. Veel individuele programma's. En ook voordat de training begint, wat extra werk. Veel met de looptrainer aan de slag gegaan. Weet je, omdat ik wat sneller wilde worden. Of in ieder geval.
Mm-hmm.
Wat,
voelde je druk?
Nee, niet op die manier.
Nee?
Nee, wel zo van, je moet wel, als je weer gaat spelen, dan moet je wel zorgen dat je een bepaald niveau gaat halen. Ja. Als je heel lang niet speelt, dan wordt dat natuurlijk wel moeizaam en wordt het wel lastiger.
Ja.
Dus het werd natuurlijk steeds lastiger om in te gaan vallen of om een wedstrijd te gaan spelen. Dat is wel zo.
Maar ik kan me ook voorstellen, het publiek is ook niet heel makkelijk, hè, in Amsterdam. Dus als jij binnen wordt gehaald als een grote aankoop en je functioneert...
Ik heb daar niet heel veel, of tenminste, ze zullen ongetwijfeld wel zijn geweest die niet zo heel blij waren dat als ik het veld in kwam, of dat weet ik niet, maar daar heb ik niet zo heel veel last van gehad. Of dat heb ik ook niet echt heel erg gemerkt. Maar ik heb ook niet heel veel gespeeld, hoor. Dus.
Nee, oké, inderdaad. Ik zag het ergens voorbij komen. Moet even dat je moeder ooit heeft aangegeven dat ze de Ajax-tijd niet als heel gezellig ervaarde.
Nou ja, maar kijk, wij komen gewoon het gemoedelijke, nuchtere Drenthe, zeg maar. En dan is Amsterdam is echt even een hele andere kant.
Ja.
Het is allemaal snel, vlot, een grote mond. En dat zijn wij niet gewend, zeg maar.
Maar hoe was dat voor haar, dat ze op de tribune gewoon niet echt warmte voelde of zo? Misschien...
Als je bij VVV, dat is echt allemaal nog wat kleiner en wat gemoeilijker. En dan praat je even met de directie of met de, weet ik veel, iemand van de spelershome. En dit, weet je wel, dan heb je echt nog een soort familiegevoel, zeg maar. Maar ja, denk je nou echt dat de directie weet wie mijn ouders zijn? Of van Ajax of een spelershome? Zo ging dat helemaal niet. Dat zou wel kunnen, maar zo is dat niet gegaan. Niet dat ze niet aardig waren of zo, maar ja, die hadden niet zoiets van, we gaan even de ouders van Gerald even goeiedag zeggen of zo. Dat is niet gebeurd, nee. Dus dat op die manier is het natuurlijk minder warm dan dat ze ergens anders zijn.
Ja, hoe merkte je het, hoe was de spelersgroep, was die warm, zeg maar? Of was het
nou,
wel...
Er waren 11 nieuwe spelers toen.
Ja.
Dus echt gewoon overal vandaan. Morten Olsen nam nog een aantal spelers van mee die hij kende. Angie Rudy van die Poolse jongen. Nou ja, Shota kwam. Twee jongens van Heerenveen. Dien Goré kwam nog. Ik kwam. Er kwamen echt heel veel spelers. Laudrup. Dus ja. Het was warm.
Ja, maar hoe gaat het dan binnen een groep, zeg maar? Want dat zijn heel veel.
Maar dan heb je heel veel spelers. Hè? Je hebt 25 spelers of zo. Nou ja. En je weet wel, als het dan heel goed gaat, want het ging heel goed, we maakten ontzettend veel goals en wonnen ontzettend veel wedstrijden. Ja, dan komt er natuurlijk wel op een gegeven moment wat een beetje reuring, en dat merk je vooral op het tweede jaar.
Ja, want je zei, er zijn natuurlijk heel veel spelers. Ja, je hebt niet echt een vaste kern. Ja, die was er wel, maar er waren zoveel nieuwe spelers bij dat er ook een nieuwe groepsdynamiek ontstaat, want jij zei dat in het tweede jaar merkte je dat heel erg. Hoe merkte je dat?
Ah, resultaten werden ook wel minder. De kleedkamer wordt bij wijze van spreken te klein. Hè. Dan moeten er jongens naar een andere kleedkamer. Er zijn ook jongens die hebben het nog niet gebracht wat ze hadden moeten brengen. Daar was ik waarschijnlijk dan ook wel eentje van. Je had Ledesma, Froiland Ledesma.
Die ooit weggekaapt werd, toch, op Schiphol?
Ja. Nou, zo waren er nog wel meer. Hè. Die speelden dan heel zelden een wedstrijd. Nou, dan moest je wel eens met de tweede mee. Dan kwamen jongens van de tweede kwamen door. Brutil, José, Richard Knopper, dat soort jongens. Die kwamen dan ook nog eens door. Dus de boertjes wilden weg. Die hebben toen een naar Barcelona geforceerd. Het werd wat chaotischer het tweede jaar dat ik er zat. Maar we werden dan ook geen kampioen.
Nee, je werd vijfde of zesde, toch? Dat was echt een dramatisch jaar.
Ja, Olsen werd er nog uitgegooid. Jan Wouters nam het dan over. We wonnen nog
een beker. Oh, ja. Was dat 100-jarige bestaan?
Nee, dat was nog weer later.
Dat was nog later. Ja.
Ja, dat was 2000, toch?
Ja, dat is een jaar daarna. Ja, zeker. Ja. Heel goed, scherp. Nee, want dat wordt voor jou dan ook lastig. De hele dynamiek verandert. Je hebt het dan, denk ik, ook een stuk minder naar je zin. Of was je juist iemand die zei, ik ga naar huis en de knop gaat om.
Ik ging wel door en op een gegeven moment kwam ik ook wel weer aan het spelen. Onder de Wouters heb ik nog wel weer wat gespeeld. Halve finale van de beker. Ik speelde wat competitiewedstrijden. Ik maakte ook wel weer goals.
Ja.
En toen dacht ik van, nou ja, de bekerfinale nog. Dat zou wel een mooie afsluiting zijn van het seizoen. Dat ik eindelijk nog wel weer wat... Of in ieder geval weer wat minuutjes kan gaan maken. Dat was helaas niet het geval. Nee. Maar toen was ik ook wel klaar hoor, met Wouters. Wouters ook wel met mij, geloof ik. Dus dat kwam wel goed uit.
Want waarom was jij klaar? Of in ieder geval, waarom waren jullie klaar met elkaar? Had dat dezelfde reden?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik had zoiets van, nou, nu heb ik het wel verdiend om te spelen. Natuurlijk als speler wat kortzichtiger in. Want dan kijk je alleen maar naar je eigen ervaring.
Zeker.
Ik had gescoord in de halve finale. Of ik had winnende goal gemaakt in de halve finale. Ik had dan in de competitiewedstrijden ervoor gescoord. Tegen Feyenoord thuis gescoord. Dus ik dacht van nou, oké, nu is het wel goed. Nu kunnen we de finale ook wel gaan spelen.
Ja.
Maar goed, dat was niet het geval. We wonnen wel, daar ging het niet om. Maar
ben je dan iemand die wel, zeg maar, dat op een vrij duidelijke manier duidelijk maakt? Bij
ja, dat kan ik wel heel kinderachtig vervelend zijn.
En hoe deed je dat bij hem?
Gewoon een beetje minachtend doen. Zo van, nou ja, weet je wel, van... Ja, gewoon wat meer buigend of zo.
Oké. Okay.
Nou ja, maar het is, weet je wel, dat kan toch niet. Die jongen, die man, die heeft het EK gewonnen. En dan ga ik net doen alsof hij er geen verstand van heeft. Weet je wel.
Ja, maar ga je dan gewoon heel cynisch naar hem reageren?
Ja,
op de...
ja, 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 ja.
En hoe ga... Want ik neem aan, hè,
Maar dat is het kutte van een trainingsvak. Weet je kan ze er niet op vastpinnen. Maar je voelt en je merkt en je weet en van alles dat het zo is. Maar als je zegt dat het zo is, dan weet je... Dan, je kan het niet hard... je kan het niet hard maken.
Maar hoe ging Wouters daarmee om?
Nou ja, die
werd helemaal gek, of niet?
Nee, maar die had wel zoiets van... dit trekken we nog wel even een paar weken door en volgend jaar moet hij weer uit, het exit.
Ja, oké. Okay, ja. Maar wel mooi dat je dat nu wel toe kan geven, zeg maar.
Nee, maar op dat moment zit je natuurlijk in zo'n klein wereldje, 23, 24, 25, ik weet niet zo oud ik toen was. En dan, voor jouw idee, hè, dan is het de hele wereld draait om jou. En,
ja, tuurlijk.
Dan moet alles maar... En dan denk je ook van, goh, maar ik heb dat later bij PSV ook wel meegemaakt. Want dan was ik wel iets verder daarin. Ja. Had ik hetzelfde met Koeman.
Ja.
En hetzelfde. Maar ik denk, ja, ik ga wel ruzie maken met hem. We stonden op het veld bijna ruzie te maken. Ik denk, nou, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik weg kan.
Maar ja. Is dat ook gewoon, en dat je gewoon ook, ja, je bent gewoon intelligent. Weet je, je snapt... Hoe je een spel moet spelen. Niet alleen op het veld, maar ook het mentale spel met iemand. En dat je daar misschien ook wel op dat moment je voldoening uit haalt.
Nou ja, je weet gewoon van dat je zelf... Wat je ook doet, je weet gewoon, je moet het onderspit delven.
Ja.
En dan maar een beetje zo van, dan geef ik hem ook nog maar een kutgevoel, weet je wel. Ja. Dan ben ik niet de enige dag, zeg maar, een soort van strijdend.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Maar ja, uiteindelijk verlies je natuurlijk wel het hele plaatje uit het oog. Want je gaat hem natuurlijk ook een klote, wat misschien ook alweer zijn uitwerking heeft op de rest van de groep. En heb je op dat moment nog geen boodschap aan. Op dat moment heb je zelfs, denk je van, nou, ik hoop dat ze verliezen. En dat ze hem met witte zakdoekjes gaan zwaaien. Dat. Maar dat kan. Ja, maar dat, op een gegeven moment ga je dat denken. Nou, dat is niet best natuurlijk.
Dat is zeker niet best. Laten we deze eerste aflevering dan in stijl afsluiten. Als je terugkijkt op je Amsterdamse periode, wat vond je het mooiste? Als je nu nog aan terugdenkt.
Nou ja, het stadion. De Champions League. De sfeer. De kwaliteit van de spelers. Niveau. De mentaliteit op een of andere bepaalde manier. Is dat wel heel mooi. Hè? Dat je gewoon, Ajax is de beste. Wij zijn de beste. En dat straal je uit, dat ben je, dat moet je zijn. En dat is ook, voor minder doen we het niet. En dat heeft wel iets moois. Dat vind ik wel mooi.
Ja.
Als je topsport speelt, is dat ook, denk ik, wat je moet hebben.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk ook echt met krankzinnig goede voetballers gespeeld. Ik zag ook gewoon... Er staat ook gewoon een Laudrup tussen. Daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over gehad. Ja. Wat natuurlijk een fenomenale speler is geweest.
Ja.
En die op ik vond dat toen in die tijd al.
Dat is ook wel bijzonder. Toch? Ik weet niet of ik daarnaast, misschien zat ik ook wel naast hem in de kleedkamer. Maar dat zou ik dan toch wel weten. Maar of er vlakbij in de buurt. Maar in ieder geval, hij is later nog trainer geworden natuurlijk in Spanje.
Zeker, ja.
En toen speelde hij tegen Heerenveen ook. En ik weet niet of ik daar... Nou, daar speelde ik geloof ik nog. En dan was hij daar trainer. Maar hij wist nog wel wie ik was. Dat vond ik wel leuk. Dat denk je. Maar ja, ik heb een jaar met hem gespeeld. Dus ja, maar ik heb nu ook spelers met wie ik gespeeld heb. Die ken ik allemaal nog wel. Dus ja, waarom zou hij mij dan niet... Maar ja, gewoon dat je denkt van ja, die man...
Nou, Gerald, dat is niet helemaal waar. Want je hebt meegedaan natuurlijk aan de voetbalquiz met de voedselbank. En voor mij kwam toen twee keer een speler voorbij dat je zei... Oh ja, daar heb ik nog mee gespeeld.
Ja, maar ik weet wel dat ik ze met ze gespeeld heb.
Ja, nee, klopt.
Als je tegen Louderhoek zegt, die heeft het bij Twente gespeeld, bij VVV en bij Roda. Dan zegt hij niet, dat is Gerald Simon.
Denk je niet dat hij goed is in spelerspaspoortjes?
Nou, niet in dit pas, niet voor mij.
Nee, maar dus als we terugkijken op Ajax, dat vond je het mooiste? Eigenlijk gewoon...
Ja, dat is zeker, dat is mooi. Ajax is buiten proportioneel groot, on-Nederlands groot.
Is dat ook zeg maar dat eerste jaar het beste team waar je ooit mee hebt gespeeld?
Nee, dat denk ik niet.
Goeie teasers, hè? Goeie teaser.
Ik zeg dan gelijk PSV. Ja.
Oké, heel goed. Nee, want wat ik al zei, we hebben zoveel over te praten. Laten we voor nu even afsluiten. Dan denk Gerald, oké, ik moet nu gaan ophangen. Nee, dat hoeft niet. Ik sluit alleen keurig deze aflevering af. En dan kunnen de mensen gewoon deze even verwerken. En dan kunnen ze de week daarna luisteren naar deel 2. Dus Gerald niet ophangen, want we hebben al zo eerder problemen gehad met verbindingen. Blijf hangen, dan sluit ik even af bij de mensen. Dit was deel 1 met de podcast met Peter met Gerald Simon. We hebben tot Ajax gehaald, iets langer dan een uurtje bezig. En in deel 2 gaan we het onder meer hebben over natuurlijk het Engelse avontuur. Het beste team waar hij ooit in heeft gespeeld. De Olympische Spelen in Beijing. En... nog eigenlijk veel meer. Toch maar weer een keer terugkeren bij Heerenveen. Het trainersvak, kortom. Nog heel veel over te praten in deel 2. Dus ik zou zeggen, graag tot een volgende keer.